Kort en laat is voorlezen. Korte verhalen voorlezen bij een kampvuur. Korte verhalen voorlezen in de binnentuin van de Nieuwe Vorst op een warme zomeravond. Want wat mooi is, willen we delen. Luister naar de mooiste verhalen van Kort en Laat.
Goedenavond allemaal. Welkom bij de derde editie van Kort en Laat. In de derde jaargang van Kort en Laat. Ik zie weer nieuwe gezichten vanavond. Vind ik altijd heel fijn. We zitten hier vanavond een uur. Het vuurtje brandt. We hebben allemaal iets te drinken. Ergens in de avond stoppen we nog heel eventjes voor een plaspauze en een refill. We inventariseren van tevoren ook altijd even wie er iets hebben meegenomen. We hier aan deze kant zit heel veel. Daar.
Hey, hallo.
Fijn dat jij er ook weer bent. Dit is echt even een applausje voor onze eeuwige Sven, onze eeuwige korte laatganger. Die echt iedere editie er is geweest. Er worden even wat stoelen bijgezet. Zeg ik tegen de podcastluisteraars.
Voor de luisteraars thuis.
Voor de luisteraars thuis. Een grote kring zo opeens. Nou. Goed, dit verhaal heeft Micha Wertheim geschreven voor de laatste editie van De Titaan. Slans literaire visverpakking. En het verhaal gaat over afscheid. En omdat het misschien niet meteen duidelijk wordt wanneer het verhaal zich afspeelt. Ja, het staat in de ene laatste zin. Geef ik één best wel grote hint. Het speelt zich af op de Titanic. Het heet Roger Marie Bricou. Ik zal nooit vergeten hoe Wallace zijn lessenaar rechtop zette, zijn bladmuziek van de grond raapte, zijn viool onder zijn kin klemde en opnieuw inzette. De energie van zijn strijkstok was minstens even vastberaden en onweerlegbaar als de schok zoals die even daarvoor door de eetzaal was gegaan. Zonder verder overleg volgden wij. Er wordt soms gedaan alsof we een stelletje idioten waren, die door bleven spelen terwijl de eerste vloer begon te kantelen en later het water naar binnen gutste. Soms wordt er beweerd dat we zo decadent waren dat we ons niet voor konden stellen dat wij het niet zouden overleven, terwijl het precies omgekeerd is. Ik denk dat geen van ons de verhalen had geloofd die verteld werden toen we aan boord gingen. Een schip dat niet kan zinken, laat me niet lachen. De gedachte alleen al dat mensen ook maar iets kunnen maken wat niet uiteindelijk ten onder zou gaan, is zo ongeveer het tegenovergestelde van wat wij maken. Of maakten, moet ik zeggen. Want samen met het schip zijn wij die nacht opgeslokt door de oceaan. Misschien hadden we het kunnen overleven. Als we waren gestopt met spelen, hadden we een reddingsboot kunnen vinden. Maar dan nog, dan hadden we de andere mensen van onze sloep af moeten trekken. Om te overleven moet je vechten. De beslissing om niet te vechten namen wij al jaren eerder. Wij besloten dat wij niet wilden overleven, maar wilden leven. Die beslissing namen we lang voor we een ensemble waren. Wie wil overleven gaat in het leger, in de politiek of werken bij een bank. Allemaal eerbare beroepen, maar wij hadden een andere keuze gemaakt. Een keuze zou ik het trouwens niet eens durven noemen. Ik koos voor de cello omdat ik naïef was, of omdat ik dacht dat ik de wereld ermee kon redden. Ik heb de cello niet eens gekozen. Mijn ouders waren muzikanten en als ik die nacht niet was verdronken, hadden mijn kinderen ook een instrument gespeeld. Ik maakte al muziek ver voor ik begreep dat je in het leven keuzes kan maken. Misschien was het omdat de keuze voor mij al gemaakt was, dat ik snel begreep dat keuzes maken niet altijd betekent dat je het lot kan tarten. Mijn leraar op het conservatorium van Monaco vergeleek muziek vaak met de golven op zee. Hoewel de zee op het eerste gezicht nauwelijks van vorm verandert, zie je bij nadere inspectie dat geen golf ooit hetzelfde is. Dat iedere golf, en daarmee de zee, voortdurend van vorm verandert. Precies om die reden klinkt de melodie ook nooit hetzelfde. Een instrument bespelen was volgens hem gelijk aan zo gecontroleerd mogelijk varen op de golven van de zee. Om dat te illustreren legde hij mijn cello voorzichtig op haar rug voor ons op de grond. de kam en de snaren omhoog. Mijn strijkstok pakte hij met twee handen bij het uiteinde vast en hij sleepte hem door de lucht alsof het een peddel was en mijn cello een Canadese kano. De enige controle die we hebben, zei hij, is hoe we de peddel in het water steken. Hoe we op de golven van de zee de balans van de kano proberen te vinden. Natuurlijk, iedere slag heeft gevolgen. Zelfs voor golven die lang na onze dood duizenden kilometers verderop tegen het strand zullen slaan. Toch betekent dat niet dat we invloed hebben op de zee. Je kan hooguit stellen dat we door te peddelen even de illusie van controle vinden. En dat die illusie voor ons even het gevoel geeft van balans dat we nodig hebben om niet door wanhoop overmand te worden. Het gaat pas mis op het moment dat mensen in die illusie gaan geloven. Het moment waarop ze ervan overtuigd raken dat ze daadwerkelijk controle hebben over de oceaan. Dat is het verschil tussen muziek maken en lawaai maken. Het verschil tussen leven en overleven. Wat wij deden op het moment dat er paniek uitbrak in de eetzaal was leven. Terwijl iedereen om ons heen probeerde te overleven. En in essentie is dat wat we altijd deden op het moment dat we onze muziekinstrumenten vasthielden. Leven in plaats van overleven. Wat dat betreft verschilde de nacht van 15 april 1912 niet wezenlijk met die van 14 april 1912. Dat we doorspeelden was geen heldendaad en ook geen naïviteit. We deden wat we altijd deden. Zoals een ijsberg doet wat een ijsberg doet. Ik vind het toch echt weer een waanzinnig mooi verhaal nu ik het weer echt goed lees.
Ik heb een boek meegebracht van Gunhild Øyehaug. Zij is een Noorse schrijfster. Het boek heet Knopen. En ik vind het leuk omdat zij eigenlijk een beetje rare verhalen schrijft. Sommige heel kort, sommige wat langer. En ik lees een heel kort verhaal voor. Dat heet Het leven heroverweging. Eva heet de vrouw die haar benen heeft gespreid voor een man. Hij heet Frank. Frank heeft een fijne pik, denkt Eva. De pik glijdt in en uit haar en ze vindt het zalig. 3 dagen eerder gleed de pik van Frank in en uit een vrouw die Gert heet. Gert had grote ronde borsten die Frank vasthield terwijl hij achter haar stond en zijn pik in en uit haar liet glijden. 3 dagen eerder zat Gert op haar knieën op haar bed en liet de pik van een andere man in en uit haar glijden. Hij heette Adam. Adam hield haar heupen beet in plaats van haar borsten en zei, God, o God. Trillend vroeg hij Gert om haar hand naar achter te doen en zijn ballen vast te pakken, die te strelen. Een halve etmaal eerder had hij namelijk achter een vrouw gestaan die Eva heette en God, o God gezegd, terwijl Eva op één hand steunde en met haar andere hand over zijn ballen streek die achter haar tegen haar achterwerk kletste. Nu doet Eva hetzelfde voor Frank en dat is een groot succes. God, o God, zegt hij. God luistert. Hij denkt na en zorgt dat al het andere behalve dit ene verdwijnt. Het weer, de tijd, de economie, de loze gesprekken in de rijen in de kantines, rozen kweken, paraplu's kopen, wachten in de bank, alle beroepen, alle treinreizen en busroutes, onverwacht iemand tegen het lijf lopen als je een hoek omslaat, iemand zijn ontbijt zien verorberen en opeens overvallen worden door liefde, door het gevoel dat je hier altijd zou willen blijven, in deze kamer met dat belachelijke behang en de enorme raampartij waar iemand zijn ontbijt verorbert en je gewoon je hand kunt uitsteken en het haar van diegene kunt aanraken en niks hoeft te zeggen, kortom, van iemand houden, etc. Al die vaste pijlers die op ongemerkte en op indrukwekkende wijze de zaak bij elkaar houden, die verdwijnen. De praktische gevolgen daarvan zijn dat de wereldorde nu anders is, horizontaler. Nu moeten alle mannen en vrouwen op elk moment van de dag seks met elkaar hebben. Hier staat een sterretje, dus we gaan naar de noot, handleiding. Om van partner te wisselen moet je, als je een man bent, gewoon je pik eruit trekken. De man wegduwen die zijn pik in en uit de vrouw of man laat glijden die je jezelf hebt toebedacht. En vervolgens zijn plaats innemen. De vrouw of man die verlaten is, moet zich omdraaien. En de vrouw of man wegduwen die op de knieën voor een andere man staat en dienstplek innemen. Ontmoet hij of zij weerstand, dan moet hij of zij bijten en knijpen. Dat heeft in dit geval uitsluitend positieve gevolgen. We gaan weer naar de hoofdtekst. Het doet een beetje aan een estafette denken, een stoelendans. Maar ieder krijgt zijn deel, niemand wordt buitengesloten. In zekere zin is de maatschappij nog nooit zo innig vervlochten geweest, ook al zijn de vaste pijlers nu weggevallen.
Nou Anneke, lekker expliciet verhaal heb je gekozen. Waarom heb je deze meegenomen?
Ik vind het altijd wel leuk om het korte verhaal in al zijn mogelijkheden te laten horen in kort en laat. En het is ook een beetje een zoektocht of een uitdaging die ik mezelf stel om het meest rare verhaal wat ik nu weer kan vinden voor te lezen. En dit verhaal is zo'n gekke verbeelding van alles waar de mensheid ooit mee begonnen is.
Maar ik vind het ook wel leuk om in zo'n kring met voorlezen dan een beetje om me heen te kijken wie er nou echt ongemakkelijk van wordt.
En wie er heel hard gaat lachen, dat is zo fijn. Zal ik er nog een meteen achteraan doen van dezezelfde auteur?
Ja!
Ja! Ja! Dus wederom van Gunhild Euyehaug uit de bundel Knopen. Het verhaal Het meisje dat mijn hand vasthoudt. Ze ziet een park. Een vijver in het midden van dat park. Kinderen rennen om de vijver heen en spelen met bootjes op het water. Het is laat in de herfst, koud. Volwassenen zitten met jassen en sjaals en rode neuzen op de stoelen op het geelbruine grind en houden hun kinderen in de gaten. Ze wordt er naartoe getrokken. Ze wil op zo'n stoel zitten en de kinderen in de gaten houden. Dan zou ze me vertellen dat als zij net zo oud was als zij, of liever gezegd net zo klein als zij, ze een kind geweest zou zijn dat op een stoel zat en de kinderen in de gaten hield. Ze is bang. Ze is bang voor van alles en nog wat. Ze zou bang geweest zijn de controle over het bootje te verliezen, om tegen de boten van de andere kinderen te botsen. Ze zou bang zijn geweest tegen de andere kinderen aan te rennen en bang voor de volwassenen die de boel in de gaten houden. Ze zou bang zijn geweest dat haar vader en moeder, die met net zulke sjaals en jassen op de stoelen zaten, zich zouden schamen voor dat hopeloze kind van hen dat zo'n klein bootje niet onder controle kon houden en die tegen de andere kinderen aanrende. Ik zie dat ze dat allemaal gedacht heeft, want haar ogen zijn groot, triest. Dan draait ze zich om en kijkt weer naar de kinderen. Ze hunkert. Ze wil op een stoel zitten hunkeren. Ze zegt iets. Laten we horen wat ze zegt. Kunnen we hier niet even gaan zitten? Zegt ze. Ik knik. We vinden twee groene stoelen en gaan zitten. Ik kijk naar haar. Denk, verbaasd bijna, dat dit het meisje is dat nog geen uur geleden schrijlings bovenop me zat en me bereed in het krakende bed in de hotelkamer. Dat deze blonde haren toen boven me heen en weer golfden. Toen kon ze met niemand in botsing komen. Waren er geen boten om de controle over te verliezen. Geen ouders die dachten dat hun kind hier hopeloos in was. Dat ze haar remmingen moest loslaten en niet zo verkrampt moest zijn. Ik loop over van liefde. Krijg zin om haar door elkaar te rammelen. Haar te vertellen dat ze de meest fantastische, verkrampte en ongeremde persoon is die ik ken. Maar ik weet dat als ik me naar haar toe buig om in haar oor te fluisteren, dat ik de rest van mijn leven bij haar wil blijven en dat het heel waarschijnlijk is dat we dat inderdaad zullen doen, de rest van ons leven bij elkaar blijven, zij niks terug zal zeggen. Haar ogen zullen afdwalen, maar ze zal mijn hand pakken en erin knijpen. Dat is alles, want ze is niet verliefd op mij, dat weet ik. Ik weet dat ze verliefd is op iemand anders in deze stad. Bezeten is van die iemand. Iemand over wie ze probeert niet te praten. Iemand naar wie ze probeert niet uit te kijken op elke straathoek, in elke galerie waar we zijn. Iemand die we 2 dagen geleden hier, bij deze vijver, zouden ontmoeten, maar die niet kwam opdagen. Iemand die ze overal ziet. Ik voel het in mijn hand die de haren vasthoudt. Een klein schokje. Ze denkt dat ze hem ziet. Een lange man met brede schouders, een donkere, duidelijke streep. Een ex. Ze kijkt me aan. Zullen we ergens iets warms gaan drinken? Ik heb het koud, zegt ze. Ze heeft nu genoeg gehunkerd. Of ze wil nog even door blijven hunkeren als we de vijver achter ons laten en zij denkt dat dit misschien wel de laatste keer is dat we hier komen. We staan op en ze pakt mijn hand. Pakt altijd mijn hand. Ik zie dat ze aan iets denkt waar ik niet naar moet vragen. Als ik er nu naar vraag, zal ze haar lippen op elkaar knijpen en naar de grond kijken. Maar ik weet wat ze denkt. Ik ken haar. Ze bedenkt dat dit de laatste dag is, dat we naar huis zullen gaan zonder hem te hebben gezien. Ze bedenkt dat hij ergens in deze stad moet zijn, dat het een lange reis naar huis is, dat dit de laatste kans was, dat we hier niet meer zullen komen, dat het nu voorbij is, dat alle hoop is vervlogen. Ik kijk naar mijn hand die de haren vasthoudt. Denk dat als ik nu knijp, zodat haar aderen opbollen onder haar huid. Er doemt een café op tussen de bomen. Ik vraag haar niet of ze daar naartoe wil. Ik leid haar er gewoon naartoe. Ze laat zich glijden. Ze doet alsof ze het prima vindt dat we naar een café gaan. Dat ze geconfronteerd zal worden met een tapkast, een onbekende serveerster, een onbekende plek waar ze moet gaan zitten en thee moet drinken op een manier die niet verraadt hoe bang ze is. Ik weet wat ze zal gaan vragen, dus ik kan het net zo goed nu al vertellen voordat ze haar mond open doet. Ze zal zeggen, kun jij bestellen? En ze zal me aankijken met dezelfde blik als toen we naar de vijver liepen. De blik die zegt, ik ben vreemd hier en bang. De red mij blik. Nu gaat ze het zeggen. Ze gaat langzamer lopen, zodat ik degene ben die zijn hand op de deurklink legt en de deur open doet. Ze blijft staan voordat ik open doe, kijkt me aan met dezelfde blik als waarmee ze me aankeek toen we bij de vijver waren en zegt, kun jij bestellen? Ze is vreemd hier en bang. Kan ik haar redden? Ik knik, doe de deur open. Ze kijkt om zich heen. Er zitten volwassenen aan de tafeltjes in het café. Ze hebben hun jassen uitgetrokken en sjaals afgedaan, maar hun neuzen zijn nog een beetje rood. We vinden een lege tafel, gaan zitten. En het is overduidelijk, hij is hier niet. Ik zie het aan haar blik, die heeft nerveus door de zaal gedwaald en is nu leeg. Hij is hier niet. Er komt een meisje met lang bruine haar naar ons toe met een klein notitieblokje. Ik bestel. Ze heeft mooie ogen. En fraaie ronde billen zie ik als ze zich omdraait om de thee te halen die ik heb besteld. Ze glimlachte toen ik probeerde te bestellen in die taal die ik eigenlijk niet beheers. Meestal is de enige reactie die ik krijg een vermoeid schouder ophalen. Maar zij glimlachte. Ik kwam terug en zette de theepot op tafel. De twee kopjes, het roestvrij stalen kannetje met melk. Ze glimlacht weer naar me. Ik glimlach terug. Ik zie dat het meisje dat naast me zit het ziet. Ziet dat ik naar die fraaie ronde billen kijk als het meisje wegloopt. Dat deert me niet. Ik kijk ongegeneerd naar haar mond als ze iets zegt tegen de oude man achter de tap. Zie dat ze elkaar op de wang kussen. En ik kijk ongegeneerd toe hoe ze haar jas aantrekt, die op een stoel achter de tapkast moet hebben gelegen. Dat ze haar tasje pakt en die over haar schouder hangt. Kijk ongegeneerd toe hoe ze haar haar, dat onder haar kraag is beland, uit haar jas trekt. Haar hand er vanuit haar nek onderdoor haalt en het als het ware op haar rug gooit. Dan loopt ze langs ons heen, met opgeheven hoofd. Ze glimlacht nogmaals naar me en dan loopt ze naar buiten. Omdat ik het niet doe, sta ik niet op. Loop ik niet achter haar aan, haal ik haar niet in, pak ik niet haar hand, trek ik haar niet mee tussen de bomen waar geen andere mensen zijn, kus ik haar niet, neem ik geen wraak. De thee is sterk. Ik giet er melk bij. Een dikke witte straal duikt naar beneden, komt in een golvend patroon weer naar boven. Zij vouwt haar handen rond haar kopje om ze op te warmen. Ze denkt aan de bootjes, denkt aan hem. Haar hele gezicht lijkt vreselijk triest. Minder dan een uur geleden bereed ze me, zodat haar blonde haren heen en weer grofden. Misschien om de tijd te verdrijven. En zei ze inwendig zijn naam. Zullen we gaan? Vraag ik. We hebben onze thee op. Hij is hier niet. Gaat ook niet komen. Ik zie dat ze ongedurig is. Hij is daar buiten ergens. We hoeven de tijd niet te rekken. We hoeven helemaal niks te rekken. Ze glimlacht samen zweerderig naar me, alsof ze heeft begrepen wat ik denk. Ja, laten we dat maar doen, zegt ze, buigt zich naar voren en kust me. We smaken precies hetzelfde. Zacht, een beetje zuurig. We rekken alles met deze kus. Rekken alles met twee zachte, zure tongen. We zouden net zo goed kunnen ophouden, er een streep onder kunnen zetten, ons van elkaar bevrijden. Ze neemt mijn hoofd tussen haar handen en kijkt me ernstig aan. Ik hou van je, zegt ze. En ik, zeg ik terwijl ik haar haren van haar slapen strijk, hou van jou. Ze pakt mijn hand en we lopen naar buiten. Onze handen zijn warmer geworden van de theekopjes. We rekken alles door elkaar zo te leiden. Ik wil alleen maar lachen, lachen en lachen en lachen. Er komt een jongetje op ons afrennen met een groene vlieger achter zich aan. Hij blijft maar rennen om de vlieger te laten opstijgen die achter hem door de lucht stuitert. Ik lach, futloos. Ik voel de futloze drang om haar door elkaar te rammelen, haar hieruit te rammelen, mij hieruit te rammelen. Ik pak futloos haar bovenarmen beet en wil haar door elkaar rammelen als we achter ons een stem horen. Ik laat haar los, we draaien ons tegelijk om en zien de oude man uit het café naar ons toe komen. Het spijt me, zegt hij buiten adem, maar u bent vergeten te betalen. Oh, zegt ze, dat was echt niet de bedoeling. Ze vist haar portemonnee uit haar tas, haalt er een bankbiljet uit en geeft het hem. Alsjeblieft, de rest is voor u. Hij bedankt, zegt dat het te veel is. Ze glimlacht stijfjes, wil vriendelijk zijn, knikt. Stopt haar portemonnee in haar tas en pakt mijn hand weer. Draait zich om naar de vijver. Nog één laatste keer. Een klein schokje in haar hand. Ik draai me om en zie dat hij het is. Dat ze hem ziet. Of iemand die daar staat en sprekend op hem lijkt. Hij staat daar, een donkere, slanke streep, met brede schouders. 2 dagen te laat, met zijn gezicht van ons afgewend. Ik kan zien dat hij rookt. Hij ziet er ongeduldig uit. Hij is niet van plan om daar lang te blijven staan. Hé, hey, wil ik roepen, met pijn in mijn buik. Hé, hey, hier zo. Wil haar van me wegduwen, hard, als een slinger. Wil haar zien ronddraaien in de lucht. Ze draait zich weer om. Zegt niks. Trekt me mee. Houdt mijn hand stijf vast. Het grint knarst ritmisch als het jongetje langs ons heen rent. Wat geelbruin grint, raakt mijn ene schoen. En ik roep hem een scheldwoord na dat hij niet kan verstaan.
Ik ben Michelle en ik ga een stukje voorlezen uit Ink, een bundel van die Tilt heeft uitgebracht, waarin ze jonge talentvolle schrijvers hebben gekoppeld aan bedrijven. Daar hebben ze een poosje in meegedraaid en daar, op basis daarvan hebben ze verhalen geschreven. En ik heb een verhaal van Martijn Neggers gekozen, makelaar in de liefde. Ik denk eigenlijk makelaar in liefde. Want ik heb met hem mijn minor gedaan en toen vertelde hij al dat hij bezig was met een boek schrijven, dat hij heel erg hoopte dat het gepubliceerd zou worden. En inmiddels heeft hij al meerdere titels op zijn naam staan en onder andere in Ink heeft hij een verhaal geschreven, dus ik vond het wel heel leuk om iets van hem voor te lezen. 1. Mijn memoires. Voorwoord. Ik ben makelaar in liefde en ik woon aan de Hoofdstraat nummer 37 in Veghel. Veghel, hoor ik u denken, maar laten we daar niet te flauw over doen. Veghel is toch een beetje het Amsterdam van de Meierij. Laten we zeggen het München van Brabant. Parijs aan de Zuid-Willemsvaart, zo u wilt. Maar ik dwaal af. Ik zeg dus dat ik makelaar in liefde ben. En dan bedoel ik dus ook makelaar in liefde. Inkoop, verkoop, alles. De een verzint en produceert het, de ander koopt het en vult zijn hart ermee. En ik? Ik zet dingen in de markt die me aangereikt worden. Ik haal ze op en ik verdeel. Noem mij een choreograaf. Een choreograaf van de productenstromen. Mijn naam is Alfons. Alfons de Ridder. Ik ben 34 jaar oud en van eenvoudige komaf. Mijn vader is leraar aardrijkskunde en mijn moeder zijn liefhebbende echtgenote. Ik ben nog opgegroeid in het warme bad van die moeder die thuis was als ik uit school kwam. Die thee voor me zette en vroeg hoe mijn dag was. Ik ben groot geworden in een huis vol genegenheid. Ik ben als kind als een obelix in een bad van geborgenheid gevallen. Ik herken liefde als ik het voor me zie. Pas op hè, ik verzin zelf niets. Dat doen ze voor me in Tilburg. Daar zitten de meesterbreinen. Daar wordt gedacht, geschaafd, gevreesd en gepeuterd in grote ideeën. Ik ben een simpele loopjongen. Ik koop in voor de grote jongens. Ik laat Das Genius het visionaire doen. Zoals ik zei, ik ben een makelaar in de liefde. Bouwt een makelaar huizen? Nee. Verzint een makelaar nieuwe woonvormen of nieuwe manieren om een spouwmuur te isoleren? Reken maar van oppie. Een makelaar kijkt naar huizen, haalt ze binnen en verkoopt ze. En dat is wat ik doe. Ik kijk, ik haal de spullen binnen en ik verkoop ze. Aan de mensen. Omdat de mensen in tijden als deze liefde nodig hebben. Warmte. Hoop. En ik heb een goed oog voor liefde en hoop. Ik weet waar ik ze moet zoeken en ik weet het als ik ze gevonden heb. Als Alfons de Heuvelstraat in Tilburg indraait, een kleine 100 meter voor Avec, waar hij zijn inkoop mee regelt, klikt hij zijn voice recorder uit. Hij glimlacht. Dat heeft hij toch potverdomme weer mooi verwoord. Alfons glimlacht en steekt het apparaatje in zijn tas. Het ding was nog niet eens zo duur. Een kleine 100 euro, voor 10 uur besteld, een dag later in huis. Vandaag is Alfons voor 3 bedrijven op pad. 3 keer een serie producten. Dat is het plan en Alfons is een man die zich aan zijn plan houdt. Dan bedenkt hij ineens iets. Hij pakt zijn voice recorder weer uit zijn tas en klikt hem weer aan. Mijn memoires, voorwoord, supplement A. Zegt hij langzaam en duidelijk articulerend. Ik denk niet in winst, ik denk in kernwaarde. Vandaag heb ik er 3. liefde, hoop en ambitie. Noem me een idealist, maar ik geloof in deze aanpak. Ik geloof in Alfons de Ridder. En daar heb ik alle reden toe, want ik ben Alfons de Ridder. Alfons de Ridder is makelaar in liefde en Alfons de Ridder is verdomd goed in wat hij doet. Met een klein knikje klikt hij voor de tweede keer die dag zijn voice recorder uit. In de reflectie van het schermpje ziet hij een klein stukje van zijn eigen gezicht. Hij zweet een beetje. Het was vandaag toch warmer dan het er vanuit zijn slaapkamer in Veghel uitzag. Hij kijkt om zich heen. Tilburg ligt er nog rustig bij. 00:30. De mensen die normaal in cafés zitten slapen nog. De mensen die naar de 013 gaan kijken nog vol verlangen naar hun concertkaartjes van De Dijk, Triggerfinger of The Sweet Melodies of From Hell. Op het dak van restaurant Tradici staan twee kraaien bijna roerloos. In de verte maakt een veegwagentje de straten van Tilburg schoon. Eigenlijk bedenkt Alfons, terwijl hij de deurklink van Avec vastpakt, is Tilburg een beetje het Veghel van Midden-Brabant. Nou, dan komen we bij 2. De winkel is nog redelijk leeg. Het is dinsdagmiddag na een lange winter, breekt er eindelijk een voorzichtig lentezonnetje door. Ferdi en zijn echtgenoot Arnold, die al 6 jaar redelijk gelukkig getrouwd op een klein ongelukje na, stappen het HEMA-filiaal in Os binnen. Hand in hand schokken ze langs onderbroeken, eierwekkers, schoolagenda's en pedaalemmers. Dan wijst Ferdi. Kijk, kijk, daar hangen ze. Oh god, daar gaan we weer, moppert Arnold, terwijl hij op zijn smartwatch de koers van de bitcoin in de gaten houdt. Maar zijn man trekt hem met een kinderlijk enthousiasme voort en voor het rek van de haakpakketjes blijft hij staan. Je hebt het beloofd, verzucht hij. Ja, kom nou maar, bijt Arnold terug. Hij pakt een pakketje van het rek. Hier, bromt hij. Fred de Frog, hoera. Jezus gast, doe nou eens mee, ik ben niet degene die hier iets goed te maken heeft, hè? Dokter van Hermelen heeft gezegd dat we samen dingen moeten ondernemen en jij hebt tegen mij in volle verstand gezegd dat ik degene ben die mag kiezen wat. Omdat meneer toch allemaal niks kan schelen. En nee, Fred de Frog is niet van vilt. Ik hou niet van vilten en dat weet je. Ik kan niet goed met naalden. Stop nou eens met hem dokter noemen, hij is geen dokter. De man is een therapeut. Therapeut, dokter, wat maakt het nou weer uit? Hier, vind je dit geen leukert? Ferdi pakt een doosje met een vrolijk lachend varkentje in een tuinbroekje erop. Hier, Patrick de Piglet. Die is schattig, toch? Praat er maar overheen. Kijk anders nog eens even hoe het met je cryptocoins gaat. Het is cryptocurrency of bitcoin. Je doet het gewoon om het te kutten. En die bitcoins hebben wel ons nieuwe huis betaald. Ale Rikstol, dat was je grote droom, toch? Daar wonen we nu, vrijstaand. Omdat ik op een slome vrijdagmiddag een batch bitcoins gekocht heb. Maar nee, dat maakt allemaal niet uit hoor. Laat maar weer een commentaar op dat ik de koers check en ik vind varkens kut. Ik woonde ook fijn aan de Sint-Jacobstraat. Even valt het gesprek tussen twee mannen stil. Anna probeert de situatie te redden en pakt een doosje met een foto van een witte gehaakte zwaan erop. Hier, Suzy de zwaan. Kopen we Patsy de panda en Percy de peacock erbij en dan kunnen we naar huis. Ferdi perst zijn lippen op elkaar. Zwijgend staat Arnold met de spulletjes in zijn handen om een zwaan, een pauw en een panda te haken. Een meisje van de HEMA vraagt of ze ergens mee kan helpen. Nee, dank je, we kijken alleen even, mompelt Arnold. Nee, snikt Ferdi, we gaan. Zonder een woord met elkaar uit te wisselen stappen Ferdi en Arnold de winkel uit. In de auto terug naar Ale Rikstol zwijgen ze. Er staat geen muziek op terwijl de nieuwe auto perfecte ingebouwde Dolby Surroundbox heeft. Als Ferdi plots moet remmen, omdat er voor hem iemand stopt voor een klemte weg, zucht Arnold met zijn ogen dicht. Vrijdagmiddag komt Arnold eerder thuis van zijn werk. Ferdi, altijd vrij op vrijdag, zit aan de keukentafel. Hij leest. Een boek dat hij voor de leesclub bijeenkomst van zondag uit moet hebben. Iets over 3 vrouwen op een ziekenzaal, iets met brandwonden. Even kijkt Ferdi op van zijn boek. Een beetje onhandig haalt Arnold 3 haaksetjes uit zijn koffer en zet ze op tafel. Och, lieverd, zucht Ferdi. Fifi de Fawn, mompelt Arnold. Hoop dat je hem leuk vindt. En voor mezelf heb ik Pete the Pirate. Ferdi pakt het doosje van Fifi de Fawn vast en kijkt ernaar. Dan kijkt hij op naar zijn echtgenoot. Arnold trekt zijn stropdas recht. Het spijt me. Dat weet ik toch. Nou, dat was verhaaltje 2. En dan 3. Ook op Ellemieke's 30ste verjaardag regent het. Het regent eigenlijk al haar hele leven. Als lang zich kan herinneren in elk geval. Al kan het natuurlijk ook zijn dat ze zich de dagen voor de regen gewoon niet meer kan herinneren. Ellemieke kijkt naar buiten over haar laptopscherm heen. Het is te donker om goed te kunnen zien in huis, maar te licht om de lampen aan te doen. Op haar telefoon verschijnt een notificatie in beeld. De mensen van Facebook wensen haar een ongelooflijk legendarische verjaardag. Tante Helga zegt dat het leven begint bij 30 en dat ome Joop haar ook een fijne verjaardag wenst. Ellemieke's ex Lendert schrijft een fijne verjaardag voor een fijne vrouw. Lendert ging een jaar lang vreemd met Ankie, Ellemieke's half-Braziliaanse stiefzus. Ze trof hem in de badkamer van haar ouderlijk huis terwijl hij Ankie op zijn hondjes nam. Een half uur voor het kerstdiner. Weer een notificatie. Ellen, van de videotheek waar Ellemieke werkte voordat ze met een burn-out thuis kwam te zitten. Een foto van Mitch van Baywatch met een feesthoedje op zijn hoofd. Gisteren was Ellemieke's moeder op verjaardagsvisite geweest. Eigenlijk had ze vandaag willen komen, maar het ging even wat minder met Hanna, Van Arie en Willeke, dus durfde ze de kaartclub niet af te zeggen. Gisteravond heeft Ellemieke in haar eentje op de bank 2 flessen port leeg gedronken. Maar goed, had ze er optimistisch aan toegevoegd, beter te vroeg dan te laat, toch? 5 cadeautjes had Ellemieke's moeder voor haar dochter meegenomen. Gewoon gezellige cadeautjes, was de begeleidende tekst op het kaartje. Maar je mag ze morgen, als je jarig bent, pas openmaken. En nu is het 2:30 in de middag en staat het tasje met de gewoon gezellige cadeautjes voor haar op de keukentafel. Er is geen bezoek, er is geen taart en om de feestvreugde compleet te maken heeft Ellemieke geen slingers opgehangen. Eigenlijk heeft ze niet eens de kracht om het tasje met cadeautjes open te maken, maar haar moeder heeft vandaag al 3 keer geappt of ze blij was en of ze zich jarig voelde. Met een steen in haar maag pakt Ellemieke het tasje vast. Walking on Sunshine staat er in grote letters op en een sticker van de Xenos die haar moeder er vergeten is af te halen. Op de andere kant staat in gele letters Now is the moment, wat dat ook mag betekenen. Eerst een sigaret en nog een kop koffie. De Abo-arts heeft haar geadviseerd om te stoppen met koffie en nicotine, maar er zijn grenzen aan wat draaglijk is. Een paar minuten later zit ze weer aan de keukentafel. Weer een notificatie op haar telefoon. Noortje van de tennis feliciteert haar en vraagt wanneer ze weer naar de club kan komen, want ze hebben een goede dubbela nodig, knipoog smiley, 2 proostende bierpullen. Het eerste cadeautje is een opschrijfboekje. Ook hierop staat de tekst Walking on Sunshine and Now is the Moment. Ze zucht. Het tweede en derde pakjes zijn zakjes met opplakletters en stickers met teksten als Happy Joy, Memories, Yes. En een soort gouden etiket met de tekst You Shine erop. Zwijgend kijkt Ellemieke naar de letters. Dan aan de lege portflessen op het aanrecht. Vanochtend heeft ze voor de 5e keer deze maand overgegeven van de drank. Het 4e cadeautje is een maandkalender met vrolijke teksten op de achterkant van de maanden. Ze draait de maanden om naar juli, haar verjaardagsmaand. You go girl staat op de achterkant. Augustus zegt hell yeah en september zegt shine on. Weer een appje van haar moeder. Of ze haar cadeautje al heeft uitgepakt. En een Facebook notificatie. De baas van de videotheek feliciteert haar en moedigt haar aan om zo snel mogelijk beter te worden. Haar laatste cadeautje is zo groot dat het niet in het tasje paste. Met tegenzin pakt Ellemieke het ding uit. Een spiegel van 1,5 meter bij 1,5 meter. Midden op de spiegel staat de tekst Smile. Ellemieke houdt haar spiegel vast. Ze kijkt erin. Het is bijna een bevel. Terwijl ze door de letters heen naar haar grauw geworden gezicht kijkt, probeert ze te lachen. Ze trekt haar mondhoeken met moeite omhoog. De rest van haar gezicht voelt er alleen maar zwaarder door. Smile. Dan belt haar moeder. Ellemieke zet haar telefoon uit en kijkt naar buiten. Het regent nog steeds. Eigenlijk kan ze zich al niet meer herinneren wanneer voor het laatst droog was. Nog een keer pakt ze de spiegel. Weer probeert ze te lachen, maar haar ogen willen niet mee. Ze kunnen in elk geval niet zeggen dat ze niet haar best doet. Tegen beter weten in. En dan 4. Als kleine jongen wilde Harry van de Greugel altijd tovenaar worden. Hij verkleedde zich elke carnaval als Gandalf de Grijze en liet het logo van Zwijnstein op zijn rug tatoeëren. Wel op een bedekte plek natuurlijk, hè? Want als hypotheekadviseur moet je toch op een bepaalde geloofwaardigheid in stand houden. En bedenkt Harry met pijn in het hart, tovenaars worden nog altijd niet serieus geworden in de dreuzelwereld. Terwijl hij zijn cape recht trekt en zichzelf in de spiegel bekijkt, gaan zijn gedachten terug naar 2,5 jaar geleden. De magische dag, zoals hij hem tegenwoordig noemt. Op de dag voor zijn 40ste verjaardag vond hij in de Xenos eindelijk waar hij zijn hele leven naar op zoek was. Een heel rek vol vrolijke goocheltrucs. Hij liep er eigenlijk per ongeluk gewoon tegenaan, op zoek naar een doosje nieuwe wijnglazen. Hij kocht in één keer het hele rek leeg. Een vingerguillotine, een lucifer-trucje en een munt waar je met een plastic zwaar doorheen kunt spieren. Een truc met 2 ballen, 14 doosjes in totaal. In ieder doosje een andere illusie. Kaboom, stond er op de voorkant. Ernaast stond een konijntje, nog half in een hoge hoed verstopt. En, potverdomme, daar hing hij naast het rek. Met een trillende hand reikte hij ernaar. Een toverstok, godverdomme, fluisterde hij. Een toverstok kiest de tovenaar, knikte hij met een ernstig gezicht. En toen wist hij, aan deze oproep moest hij gehoor geven. Hij mompelde terwijl er een bejaarde vrouw met een plastic vaasje voorbij liep. Het is klaar met wachten, het kan me niet schelen hoe, het kan me niet schelen of de weg erin zwaar wordt, moeizaam, of ik mensen verlies onderweg, maar Harry van de Greugel wordt een tovenaar. Een Tita tovenaar. 2,5 jaar lang heeft Harry geoefend. Zijn vriendin is bij hem weggegaan, hij is zijn promotie misgelopen bij het hypotheekadviseurbureau waar hij werkt en zijn hond is overleden, maar eigenlijk kan niets hem verrotten. Hier begint het, denkt hij, terwijl hij zichzelf bekijkt in de spiegel van café De Zwarte Zwaan in Maarhezen. Hier ben ik en ik mag hier zijn. Zijn buik vult zich met gezonde wedstrijdspanning. Als hij zijn goochelstok tegen zijn wang aanhoudt en een beetje in de spiegel kijkt, zoals Matthijs van Nieuwkerk altijd in de tv-toestellen de huiskamers inkijkt, waant hij zich in Las Vegas. Hans Kazan, Hans Klok, David fucking Copperfield en Harry van de Greugel. De wereld van de tovenarij heeft er een nieuwe zoon bij. Hij probeert ze een mysterieus mogelijke glimlach te trekken. Dan spreekt hij de woorden uit die hij al zo lang wilde zeggen, maar die hij bewaard heeft voor zijn allereerste optreden. You're a wizard, Harry. Dan stapt hij het café in, op weg naar het podium waar al zijn vrolijke goochelspullen al klaar liggen. Zijn ouders zitten aan de bar. Job en Jari, de twee vaste gasten van de Zwarte Zwaan, zitten aan een Guinness. Aan het podium zitten de 4 kinderen van Annette, zijn kapper. Annette staat zelf buiten te roken. Ze zwaait als ze Harry ziet. Harry zwaait een beetje onhandig terug. Vanaf nu is alles anders, denkt hij. Ik mag er zijn. Ik mag hier zijn. Ik ben de beste goochelaar van Maarhezen. Nee, niet eens. Ik ben Harry van de Greugel. Ik ben een tovenaar. Nou, dat was hem.
Thierry Hormoon heeft vele gezichten. Hij is kinderboekenauteur. Hij is ook heeft een punkband. En hij is de schrijver van ZKV's, zeer korte verhalen. En hij heeft in iedere editie van... Nee, dat zeg ik verkeerd. In bijna iedere editie van de Titanen heeft hij een ZKV geschreven. Dit vond ik wel echt zijn beste. En ik had het er net even met Anneke over. En we hebben per direct besloten dat er volgend jaar een Titaan leesmap in de Nieuwe Vorst komt te liggen, zodat alle verhalen die jullie tijdens Kort en Luid hebben gehoord nog terug te lezen zijn daar.
En ook alle verhalen die in de Titaan zijn verschenen en die niet in Kort en Luid zijn voorgelezen, zodat je inspiratie kan opdoen om zelf een keertje te komen lezen.
Nou, iedereen wint.
Oké. Ik heb een verhaal meegenomen uit, ik begreep de laatste, Titaan. En het is een zeer kort verhaal van Thierry Hormoon. Dat heet Een hard gekookt eitje. En ik heb het meegenomen omdat het een prachtig slotbeeld heeft dat echt blijft hangen. Wil je een zacht gekookt eitje? Dan kook je het 3 tot 4 minuten. Half zacht? 6. Hard? 10. Maartje houdt van hard gekookte eieren. Dan is het geel een beetje grijs. Maar zo hard als haar eitje nu is... Ze had vanochtend het ei net in een pannetje met kokend water gedaan toen de telefoon ging. Het was Rick. Rick is misschien niet knap of grappig, maar hij kan wel heel goed luisteren. Ik heb je zoveel te vertellen, zei Maartje en ze begon. Ze vertelde en ze vertelde en ze vertelde. Ja, zei Rick af en toe en soms nee. Rick hoopt dat hij een keertje met Maartje mag zoenen en misschien zelfs aan haar borsten mag zitten. Buiten begint het te schemeren. Maartje kijkt op de klok. Oh jee, zegt ze. Ik ben al 13 uur en 52 minuten een eitje aan het koken. Dag Rick. Dag Maartje. Maartje hangt op, schept het ei met een lepel uit de pan en laat het schrikken onder de kraan. Ze pakt een mes om het kapje eraf te slaan. Maartje huilt uit en slaat zo hard het ei uit haar hand, rinkel de kinkel door de ruit. Het rolt een eindje over straat en blijft dan in de tramrail steken. Daar komt lijn 5 aan. Het 13 uur en 52 minuten gekookte ei doet de tram ontsporen en dwars door de bloemenstal van Arie Versluis heen rijden. Overal bloemblaadjes.
Dit was Kort en Laat, het voorleesprogramma van Tilt en De Nieuwe Vorst. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant en Omroep Tilburg.
Met dank aan auteurs Jerry Hormoon, Martijn Neggers, Micha Wertheim, uitgeverij Podium en de Kort en Laat bezoekers die hun favoriete verhalen met ons wilden delen.
Wil jij ook voorkomen lezen tijdens Kort en Laat? Hou de Facebookpagina in de gaten, Kort en Laat.